Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 92 en daarvan het tweede vers. Het voegt ons, het past ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Psalm 92, we zingen het tweede vers. Onze schriftlezing is vanmiddag uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 9. We lezen daarvan de versen 14 tot en met 29. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. We zingen aansluitend Psalm 48, het zesde vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Marcus 9 te beginnen bij het 14e vers. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen, en enige schriftgeleerden met hen twistend. En terstond, de gehele schare hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groette zij hem, en hij vraagde de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. Ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde, zeide hem aan zijde: O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest, en hij vallende op de aarde wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide: van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Terstond de vader des kinds, roepend met tranen, zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende de schare, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op, en hij stond op. En als hij in het huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen: dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 66. Zingen de versen 5, 6 en 8. En net belemmerde onze schreden, onze voetstappen. En een enge band hield ons bekneld, alsof je in de boeien zit. Gij liet door heerszucht ons vertreden, ons vertrappen, en gaf ons over aan het geweld. Wat is dat moeilijk. Maar vers 6, door hoogste arm het geweld onttrokken, zal ik gedrongen tot dankbaarheid verschijnen. Voor zijn, voor de heilige ogen die van de Heere met offers. En ook het 8e vers, kom, Luister toe, gij Godgezinde. Zingen Psalm 66, de versen 5, 6 en 8. Versen ook bij de schriftlezing en bij de prediking, als de Heer het geeft. Tussen zullen worden gecollecteerd, de Heer zegene u en uw gaven.
Thank you.
gemeente. Het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in het gelezen gedeelte uit Markus 9. Ik lees u vers 24. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. De preek gaat vanmiddag over de Heer Jezus en de maanzieke knaap. We letten daarbij op drie dingen. Eerst op de verwoesting door de zonde. Daarna op het gebed van de Vader. En tenslotte op dat de Heer Jezus het gebed zegent. Dus de preek gaat over de Heer Jezus en de maanzieke knaap. Dat is iemand met tekenen van een ziekte. Dat is meer aan de hand, maar een vorm van epilepsie. En daarachter zit veel meer. Dat toont zich in het leven van deze jongen. Let er daarbij op de verwoesting door de zonde. In wat er met die jongen gebeurt. Hoe de duivel hem te pakken heeft en probeert te verscheuren. En hoe dat ook nog verder doorwerkt in het leven, ook van die vader. Ja, de preek gaat vanmiddag ook wel over ons, in ons leven. Let op het gebed van de vader, dat hebben we zojuist gehoord. Met tranen riep de vader. Hij riep tot de Heer, riep zijn hulp in. En daarna letten we op dat de Heer het gebed zegent. Ons eerste punt is de verwoesting door de zonde. Gemeente, de weg naar de hemel gaat door lijden heen tot heerlijkheid. Je kunt dat merken als je het hoofdstuk, dat we zojuist ook geopend voor ons hadden, rustig doorleest, vanaf het begin. Dan merk je dat de schaduw van Golgotha en de schemering, de nacht van Gethsemane, al hun schaduw werpen op dit hoofdstuk. Jezus bereidt zich voor op zijn lijden. En hij zelf wordt voorbereid op zijn lijden. En dat gebeurt ook in een wonderlijke vertroosting, waarin de hemel boven hem opengaat, op een berg. En drie discipelen zijn een getuige. Een dienaar uit het Oude Testament. Voor wie het heil volmaakt is in Jezus, die zien hem ook. Mozes en Elia. En dan zegt Petrus, het is zo goed, laat ons hier blijven, Heer. Dit is heerlijkheid en dat is waar, maar het is te vroeg. Want Jezus zal door lijden heen tot heerlijkheid gaan. En daar brengt hij ook zijn discipelen op. En daar brengt hij de volgelingen van de discipelen, daar brengt hij nog mensen van nu op, in de voetstappen van Jezus door lijden tot heerlijkheid. Moet het nu zo, Heer? En dan genade en Jezus overhouden. En we zien hier in deze geschiedenis dat het nog niet zover is. Er moet nog werk gedaan worden. Natuurlijk de weg naar het kruis. Maar ook dat Jezus enkelingen opzoekt. Zoals hij dat nog ook vanmiddag wil doen. Want de zon schijnt en dat betekent dat er nog jongens en meisjes, vrouwen en mannen moeten worden toegebracht. Zolang zon en maan zullen schijnen, zolang zal de Heer werken. O, dat is het wonder. Door de generaties heen. En daarom daalt hij af. En dan komt hij midden in de werkelijkheid. Midden in dat hier en nu. En dan kun je blij zijn, maar soms ook zo verdrietig. En precies midden in de moeite daalt Jezus af. Die berg af. Naar beneden. In de moeite. Zoals hij eenmaal ook de hemel verlaten heeft en midden in de moeite is afgedaald, zo ook hier. En het zijn grote problemen. Ja, niet voor iedereen, maar voor die vader en die jongen. Die zo gebonden is en verscheurd wordt. Maar die jongen is nu vlak bij de Heer Jezus. We weten niet wat hij ervan weet. De vader van die jongen wel en de Heer Jezus ook. En misschien zit u, misschien zit jij wel midden in de moeite. Die anderen niet kunnen peilen.
Hoor dan. Hij daalt af. Midden in die moeite. Daarmee is niet alles gezegd, niet alles gedaan, maar hij bedraagt. Hij is veel dichterbij dan u denkt. Smijtergeld zegt, hij gaat iedere keer voorbij. Midden in de prediking gaat hij ook voorbij. Zo dichtbij komt hij. En misschien denkt u het wel. Misschien hoopt u het wel. Misschien verlangt u het wel. Weet dan, het is waar. Zo dichtbij is hij. Door het wonder heen toont hij zichzelf. En zijn schatten. Maar nog is het niet zo ver. Want die werkelijkheid is zo verschrikkelijk. Ach, hoe begint het? Wat betreft die aan? Nog niet die jongen, nog niet die vader. Ruziemakende mensen. Dat wil zeggen, er is een groep mannen die het woord voert op een hele felle manier. En een groep mensen heeft daar zich weer omheen gevormd. En ze staan tegenover 9 mannen. Dat zijn die andere discipelen. Petrus, Johannes, Jacobus waren mee de berg op en nu weer terug. Maar de andere 9 staan daar. En ze staan, ach, ze zwijgen. Zij wel, maar die anderen dan? Dat zijn vertegenwoordigers van het Sanhedrin. Die al lang meegaan met alles wat de Heer Jezus doet om iets te vinden, om hem te beschuldigen en nu hebben ze hem. Tenminste zijn discipelen. Want ze zeggen, jullie zijn mannen van niets. Als jullie meester je maar even in de steek laat, dan wordt precies duidelijk dat jullie niets voorstellen. En eigenlijk dat koninkrijk van jullie meester ook niet. Dat bedoelen ze te zeggen. Volg ons nu maar. Hou nu maar met alles op. Geef het maar op. En de discipelen staan daar met de mond vol tanden. Waarom toch? Ja, Jezus vraagt het ook. Hij vraagt het aan die farizeeën. Wat is er toch aan de hand? Waarom twisten jullie zo met deze vers 16? Maar weet wat moeten die discipelen wel niet ervaren? Misschien wel precies hetzelfde. Als je dacht, je doet het zo goed. Je hebt zo je best gedaan, maar dan gaat er iets fout. Op je zaterdagbaantje. En dan zeggen de mensen, ben jij een christen als je zulke dingen doet? En wat moet je dan zeggen? Dan word je aangevallen op iets wat je het meest nabij is. Daar trappen mensen met hun voeten op. En je kunt niks terugzetten. Dat is, je zet het koninkrijk van de Heer te kijken, te spot. Je hebt het te grabbel gegooid. En wat moet je zeggen? Dat is de situatie bij die discipelen. Het kan in je werk gebeuren. Moet het nu zo, Heer, dat ik die fout heb gemaakt? En hier, dat is wonderlijk. De Heer Jezus neemt het wel op voor zijn discipelen. Wat maken jullie een ruzie met deze mensen? Doet hij ook hoor. Als je hem nederig valt te voet met je gebreken mag je komen. Om ook wel te leren dat je dat koninkrijk wel verder mag brengen, maar dat het niet hoeft in eigen kracht. De kracht van iemand anders gaat hij hier ook leren. En nog veel meer wil hij leren. Hij vraagt het aan die farizeeën. Wat maken jullie een ruzie met deze 9 leerlingen? Het zijn mijn leerlingen. Ze zijn nog niet zo volleerd als jullie. Waarom zijn jullie zo boos? En dan zwijgen de farizeeën. Waarom doen ze dat? Omdat ze nu weten dat welk woord ze ook zeggen te veel is. Heer Jezus zal het tegen hen gebruiken. Het laten terugkomen in hun eigen nadeel. En dan is er toch iemand die antwoord geeft. Iemand uit die groep mensen, om die 9 mensen in het centrum met die farizeeën daarbij. En dat blijkt de vader van die jongen te zijn. Dan gaan we meer zien van die vader en die jongen. Maar eerst nog dit. Die vader gaat iets vertellen hoe het erg met die jongen is, maar eerst nog dit. Voordat de Heer Jezus zich verder tot die vader en die jongen wendt, zendt hij de discipelen al een boodschap, zet hij ze op hun plaats. O, ongelovige mensen, vers 19. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Echt niet zo lang meer, bedoelt hij ook wel. En hoe lang kan ik jullie nog verdragen in jullie ongeloof? En dan wendt hij ze van zich van hem af en gaat hij terug naar die vader die al tot hem sprak. Het lijkt wel of de Heer Jezus er een schepje bovenop doet bij wat die fariseeën zeggen. En je zou zeggen dat is ook zo. En zeker dit is waar. Het is beschamend voor de discipelen. De Heer gaat hen leren, gaat hen onderwijzen en dat kan soms zo beschamend zijn. Dat je echt met lege handen staat. En met wat je dacht dat je kon, helemaal kwijtraakt. Het loopt je, je opvoeding bijvoorbeeld, door je vingers weg. Heren, hoe moet het? En nog laat de Heer Jezus zijn discipelen daar staan. Nu wendt hij zich tot die vader en tot die jongen. En die vader vertelt alles wat er met die jongen aan de hand is. Hij zegt, deze, mijn zoon, heeft zoveel moeite in zijn leven. Er is een stomme geest en hij blijkt ook doof te zijn. Dat wijst erop dat deze jongen niet kan horen, niet kan spreken, dan dus helemaal alleen is. Het is alsof je, terwijl je geen Arabisch kent, in een Arabisch land bent of geen Chinees in China bent. Dan kun je met niemand praten. Niemand begrijpt je. De anderen begrijpen elkaar wel, maar niemand begrijpt jou. En je kunt met niemand spreken. Wat ben je dan? Alleen. En het is nog veel erger met die man. Met die jongen. Er zijn momenten dat er een boze geest is. Die is al in die jongen en die pakt hem en die wil hem doden. We zongen over in het water en in het vuur geworpen te zijn. Die geest gooit die jongen ook in het water. Hij pakt die jongen beet als met een enge band. Het is alsof hij met kettingen van ijzer gebonden is. En waar hij kan, gooit hij die jongen in de gevarenzone. In vuur of in water. En maar te nauwe nood heb ik hem tot nu toe kunnen redden. Maar ik heb hem bij uw discipelen gebracht. Maar die konden niets. Die hebben niets gedaan. Dat is voor die man zo teleurstellend. Zeker als je weet dat de discipelen al uitgegaan zijn en wonderen hebben gedaan, zelfs duivelen hebben uitgeworpen. Maar nu konden ze niet. En als je ze nu naar ze kijkt, dan zie je, voorlopig zullen ze dat ook echt niet kunnen. Ze staan daar ontgoocheld. Alles kwijt. Maar nog komt Jezus niet bij hen. Hij spreekt verder met die man ook. En hij vraagt, hoe lang is dit? Ach. Hij vraagt, breng die jongen bij mij. Vers 19. En die jongen wordt bij hem gebracht en dan zie je het voor je ogen gebeuren. Klachten die bij epilepsie horen en dan nog een overtreffende mate. Hij valt op de grond. Is ieder contact met zijn omgeving kwijt en schuim op zijn mond, vreselijk. Wat er van de mens kan overblijven en hoe diep het psychisch lijden is van deze jongen. En misschien ook wel van iemand van wie we heel veel houden. Dat is er veel verdriet en diep en bitter lijden. En Jezus gaat vragen, hoe lang heeft die jongen dit al? Dat is de vraag die Jezus hier stelt. Als je dat op je in laat werken, dan zie je die jongen, dan zie je die vader. Wat zal die vader gedacht hebben dat de Heer Jezus zou zeggen, zou doen? Toch niet vragen, hoe lang heeft die jongen dit al? Nee, die zou iets anders vragen. Of iets anders doen. Die zou gebieden aan die boze geest dat hij wegging. Die zou die jongen beter maken. Dat wilde die man horen. Maar het gebeurt niet. In plaats daarvan komt die vraag. Hoe lang al? Waarom doet de Heer Jezus dat niet? Misschien is dat wel dezelfde vraag waarmee u naar de kerk bent gekomen. Die vraag of die vraag die u al lang geleden ontglipt is. Omdat u moedeloos geworden bent. Vragen helpt toch niet. Hij spreekt wel, maar alleen maar tot andere mensen. Op die krachtige manier. Het kan allemaal in dat korte moment door het hoofd van die vader gegaan zijn. En iets ervan is er wel. Dat merk je wel in wat hij nu gaat vragen, vers 22. Aan de vader, aan de zoon. Jezus vroeg, hoe lang heeft hij het al, van dat hij een klein kind was? Vaak in het vuur en in het water. Maar, en dan komt die vraag van die vader. Zijn eerste gebed. Als u iets kunt, wees met innerlijke ontferming over mijn lieve, lieve jongen bewogen. Uw hart brandt toch, laat dat hart branden voor mijn zoon en toon dat, Heere, als u dat kunt. Je ziet er verschillende dingen aan die vader. Hij houdt zielsveel van zijn jongen. Kan zijn jongen niet helpen en brengt hem nu bij de Heere Jezus met de vraag: als u het kunt, wilt u het dan alsjeblieft doen? Er zit iets merkwaardigs in die vraag, als je ook dat weer op je in laat werken. En gemeente, laten we dit al vaststellen. Als de Heer Jezus niet die vraag gesteld had, hoe lang al, dan was dat merkwaardige niet naar boven gekomen. Hè? Dus als de Heer soms met u handelt op een manier dat u moet wachten, dan waren er sommige dingen nog niet naar boven gekomen. Bijvoorbeeld, hoe wij nog hangen aan de zonde of aan de wereld, hoe klein ons geloof is. Dan was dat allemaal niet zichtbaar geworden. Iets daarvan zien we hier bij deze man. Voordat de Heere zijn grote wonder van ontferming doet. Hoe wijs is hij. Al is dat wel moeilijk als je wachten moet. Als je op de proef wordt gesteld. Indien gij kunt. Als u het kunt, Heere, doe het dan alstublieft. Ach, met een brandend hart zegt die vader dat. In wanhoop ook. En die wanhoop komt natuurlijk van zijn jongen af. Maar toch ook wel hier vandaan. Dat proef je in zijn woorden al. Ik kan wel begrijpen als het niet gebeurt. Als u het kunt, doe het dan alstublieft. Ik kan wel begrijpen dat het niet gebeurt. Want weet u, ik zie ook wel hoe moeilijk de situatie voor u is. Uw discipelen konden het al niet. En ik kan heel goed begrijpen als u het ook niet kunt. Want heb je ooit zo'n verdrietig en hopeloos geval gezien, Rabbi, als van mijn jongen? Indien u het kunt, ik kan wel begrijpen dat u het niet kunt. Want iedereen ziet toch wel de verwoestende kracht van de zonde in mijn jongen. De verwoestende kracht van de zonde. Dat wil niet zeggen dat deze jongen zo zwaar gezondigd heeft. Of die vader. Maar wat hier te zien is aan gebrokenheid, aan verdriet en diep lijden, heeft wel met zonde te maken. Want waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dit heeft alles te maken met wat zonde is en wat zonde doet. Maakt kapot, geeft lijden, brengt dood. Maakt mensen schuldig. En dat is goed om dat te bedenken, in onze gedachten te hebben bij het lezen van en het luisteren naar deze geschiedenis. Dat de Heer Jezus wonderen doet om iets te laten zien van wie hij is, wat hij kan, hoeveel macht en ontferming hij heeft. Hoe gewillig hij is om te helpen. Maar ook hoe erg de zonde is. Dat is steeds weer. In de wonderen die de zaligmaker doet. Dat de beperkingen van die mens heen wijzen naar de zonde. Hier ook dus. Dat zijn van die vragen. Hoe dichtbij die confrontatie van onszelf is geweest. Ik bedoel, of je je kent als verloren zondaar voor God. Ik zeg niet op diezelfde manier als hier die jongen, zo verwoest in je leven, maar hoe dan wel, ja, deze vader heeft wel inzicht in hoe erg, hoe verwoest. Twee dingen noemen. Hij heeft wel inzicht in hoe onbereikbaar zijn jongen is. Indien u het kunt, doe het dan. Ik kan het wel begrijpen dat u het niet kunt hoor. Het is zo erg met mijn jongen. En misschien is er hier wel een jongen ook. Of iemand anders. Die zegt ja. Ik kan wel begrijpen dat de Heer Jezus komt bij andere mens. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat hij het niet doet bij mij. Ik krijg wel niet zo op de grond als die jongen. Ik breng niet op die manier mijn leven in gevaar, maar wel op andere manieren. Als u weet wat ik sommige momenten doe, dan zou ik me diep schamen en ook... Dan zou u weten hoe ik mijn ziel in gevaar breng. Dan kan op heel veel manieren je ziel in gevaar brengen. Dan hoef je ook niet een jongen voor te zijn. Dat is met elke zonde. Dan breng je je ziel in gevaar. En als je dan steeds weer in die zonde valt. En je komt er niet vanaf. Dan zeg je, Heere, ik kan het wel begrijpen. Dat u niet naar mij omziet. Ik doe het niet naar u. Maar het is met mij ook zo erg dat het gewoon niet kan. Dat begrijp ik wel. U kunt dit niet. Ik ben te onbereikbaar geworden voor u. Dat kleurt hier de woorden van deze man. En als u zo soms in de kerk zit, jij nu, let er dan op hoe Jezus doet ook. Hij zegt niet, het valt wel mee. Dat is wanneer Jezus de zonde ontmaskert. En hoe wij onze ziel ook in gevaar brengen. Wanneer hij dat ontmaskert. Het valt niet mee. Maar dacht u echt? Dat ik zo weinig macht heb? En dat mijn ontferming zo gering is? Dat ik mensen niet bereiken kan? Dat is het eerste. Wat hier de woorden van deze vader kleurt. En het tweede is wel... Het duurt al zo lang. De Heer Jezus vroeg toch. Hoe lang heeft deze jongen dit al? En we weten niet precies hoe oud hij is. Het woord wat hier gebruikt wordt wijst erop dat het geen kleine jongen is. Misschien 10, het kan ook 18 zijn, we weten het niet precies. Nog geen man. Naar de Joodse wet. Misschien al wel met, dat zou kunnen. Wel jong nog. Maar als hij dan al 10 of 18 is, dan heeft het toch veel te lang geduurd. Als je dus je zonde aan de hand houdt, en eigenlijk ook weer niet, je breekt ermee. Met dat jaloers zijn op iemand met een mooier uiterlijk bijvoorbeeld. Die beter verzorgd is bijvoorbeeld, of ondanks die geringe verzorging een mooiere uitstraling heeft en dan jaloers wordt. En dat steeds weer hebt. Zo lang en je kunt het maar niet veranderen. Pornografie, als je daarin verstrikt bent en je komt ervan vrij. En toch ook weer niet, het heeft je weer te pakken. Hoe lang al? Onbereikbaar, onmogelijk en hopeloos. Ja, allemaal bezwaren. Jezus weet dat, van die bezwaren. Hij handelt hier met zondaren. En door nog even te wachten. Die man te laten beseffen wat er aan de hand is. Gaat hij het wonder des te groter maken. Gaat hij zijn gewilligheid des te meer tonen en zijn wijsheid. Gaat hij zichzelf des te, mag ik het zo zeggen, begeerlijker en kostbaarder maken. Onmisbaar en heenwijzen. Ik ben die Jezus die alles kan en op deze manier. Ik ben op weg hier van de bergen straks naar Jeruzalem om te lijden en sterven voor zonde en al die gevolgen van zonde. Schuld en dood en bezetenheid. En zielsbeschadiging. Ik weet dat allemaal. Ik wil daarvan doordringen, zodat u het wonder ziet en mij des te meer nodig hebt en des te meer aanroept. Ons tweede punt. Wijs daar ook op. We letten in ons tweede punt, ons eerste punt. Dat was de verwoesting van de zonde, ons tweede, het gebed van de Vader. Laten we eerst samen zingen. En we doen dat uit Psalm 27. En we zingen daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. We zingen Psalm 27, het zevende vers. De preek gaat over de Heere Jezus en die maanzieke jongen. We hebben gelet op de verwoestende kracht van de zonde. We gaan nu letten op het gebed van de Vader. En dat de Heere het gebed zegent. De Heere gaat iets aan die man laten zien. En dat leidt tot het gebed van de Vader. Als je nu even een stapje terug doet. Bij wat we tot nu toe hebben gehoord. Het op je in laat werken. Wat hier gebeurt. Hè? De Heer Jezus spreekt hier tot de mens. Die vader. En die vader die zegt. Kijk, dit is mijn zoon. Hij is er zo erg aan toe. Als u kunt. Dan kunt u hem toch wel beter maken. Wees met innerlijke ontferming bewogen. Dan is het toch wel goed. Dan kan de Heer Jezus zijn wonder toch wel doen. En wat heeft die man nou nog meer nodig? En toch merk je, bij die man is het nog niet goed. Hij blijft vragen, dat zie je. En daarmee wil ik niet zeggen, gemeente, dat als iemand zo smeekt, zo bedelt als deze mens, dat er niet genade in het leven van zo iemand is. Laat ik het heel eenvoudig zeggen, dat hij geen nieuw hartje heeft. Dat wil dat niet zeggen. Je ziet wel vruchten ervan. Dat is dat smeken. Het bij de Heer Jezus zoeken, nu wel. Want de discipelen konden niet helpen, nu bij de Heer Jezus. En het wil ook niet zeggen dat er geen geloof is bij deze man. Je ziet er wel vruchten van. Hij neemt de toevlucht tot Jezus alleen. En toch merk je bij alles dat het nog niet goed is. Het is nog niet goed. Voor die man niet en voor Jezus niet. Voor die man niet omdat zijn zoon nog zo ziek is. En voor de Heer Jezus niet. Hij stelt nog vragen. En je ziet dat in de Bijbel wel vaker. Dat de Heer Jezus, we zeggen ook wel eens, handelt met mensen. Dat hij met ze, mag ik zo zeggen, met ze bezig is om ze ergens te brengen, tot inzicht te brengen. Om meer van hemzelf te laten zien. Om het wonder nog groter te maken, hemzelf nog kostbaarder. En dat is precies wat hier gebeurt. We letten nog meer op wat de Heer Jezus hier doet en dan weer op die man. Waar de Heer Jezus hem brengt. En wat die man dan doet. En dan is het goed om in je Bijbel te kijken naar de versen 23 eerst en dan 24. In vers 23 kun je merken wat de Heer Jezus doet. Jezus zeide tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Wat doet de Heer Jezus hier? Hij draait de situatie om. Kijk, die man zei, misschien kunt u het. Hij kan begrijpen dat u het niet kunt. Ik ben er te erg aan toe. En mijn jongen ook. En u bent eigenlijk niet machtig genoeg, zegt die man. Hij precies wat een zondaar denkt. Die zegt, mijn situatie is te erg, u kunt het toch niet. En misschien in zijn hart wel denkt, ik wil het eigenlijk ook niet. Maar Jezus draait hier de situatie om. Ik moest denken aan een oorlog, maar dan, zoals in die tijd van de Heer Jezus, ze soms gebeurden. Dus niet met verschrikkelijke technologie, moordend, verderfzaaiend ook in burgergebieden, maar anders. Man op man gevechten. En er werden bijvoorbeeld wapens als een zwaard of een speer bij gebruikt. En wat is dat benauwd als de speer met de punt naar je toe wijst. Tenzij je sterker bent. Die speer die wees met de punt naar Jezus toe. In vers 22 ligt aan u. Zo gij iets kunt. En nu pakt de Heer Jezus die speer of dat zwaard en die draait hem om. En wat gebeurt er dan? Dan prikt de punt niet meer naar de Heer Jezus toe, maar naar die man. Want hoor. Jezus zei tegen hem: zo gij kunt. Man, dat probleem ligt niet bij mij. Het is jouw probleem. Het ligt aan jou. Aan jouw ongeloof. Dat je jongen niet beter wordt. Zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. En het is net alsof het nacht is. En opeens niet meer. Het is net alsof opeens de duisternis verdwijnt. Hier gebeurt een wonder al. Een van de grootste wonderen van deze geschiedenis. Het licht gaat op bij deze man. Alsof in de mist opeens de zon doorbreekt. En je het ziet voor je ogen. Het landschap in de zon. En wat ziet die man dan? Dat het niet aan de Heer Jezus ligt. En dat de zonde even erg is, veel erger nog zelfs dan die dag, niet minder erg in ieder geval. En dat de zonde is tegen God en dat zijn fout, zijn zonde, zijn vergissing, zijn tekort is, dat hij niet genoeg gelooft. Dat zit hij nu opeens. Ik ben het probleem. En ik sta tegenover u. En ik heb het niet gezien. Ik heb klein, veel te klein van u gedacht. En dan antwoordt die mens, dat kun je merken. Nu zijn binnenste naar buiten is gekeerd. Nu antwoordt die mens precies zoals de Heer hem het onderwijs ook geeft. Daar zijn de broeders zo blij mee als ze dat op huisbezoek merken. Dat Gods woord het binnenste buiten keert. En dat je voor God wordt gezet. En dat je ziet, die pijl wijst naar binnen. Dat doet pijn, hè? Zo'n pijl die prikt in je hart. Omdat je er Gods omheid tekort doet. Gods macht, Gods ontferming, Gods gewilligheid, ook Gods heiligheid. Want ongeloof is zonde. Jezus zegt in Johannes 16, het is de allergrootste zonde. En juist kerkmensen, die vallen in die zonde. Maar nu prikt die pijl in een mens die het niet kan ontkennen. Dat er genade is in zijn leven. En dat hoeft dan ook niet. Hellebroek zegt, wees niet te wreed voor uzelf. Maar wel zijn tekort ziet en beleid hier voor God. En dat wordt dat gebed, dat is het tweede waar we op letten. En we zullen op twee dingen letten in dit tweede punt. En dat klinkt in het volgende vers, dat is ons tekstvers. Direct daarop, dat is echt een Markuswoord, terstond, maar hier ook. Zo op zijn plek. Alles valt op zijn plek. Terstond de vader van die jongen roept met tranen. En zegt, ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij roept en hij huilt. Waarom die tranen? Omdat het zo lang duurt? Nee, nu niet meer. Waarom dan die tranen? Om zijn jongen die zo beschadigd is. Ja, dat komt wel daardoor die tranen heen naar buiten. Al die jaren van zoveel verdriet, zoveel zorg en het werd alleen maar erger. Dat klinkt wel door. En dat doet ook mee, je hele leven doet mee. Dat berouwen ook zo, hè. Wie een geliefde ontvalt, bij die komt de oude rouw terug. Je leven doet wel mee, je levenskeuzes. Dingen die, ook als je weet dat God ze vergeven heeft, dat kan zomaar wel weer mee terug, mee bovenkomen. In je tranen, je schaamt je zo. Jongens, meisjeszonde die je niet doet, daar hoef je ook niet voor te schamen. Daarom is het heel goed om te proberen heilig te leven. Dat wil de Heer ook. En dat zegent Hij ook. Waarom die tranen bij die man? Ten diepste tranen om zich... Nee, niet omdat hij medelijden heeft met zichzelf, maar wel tranen om zichzelf. Omdat hij de oorzaak van alles is. Van dat het nog niet gebeurd is. Toen de discipelen het niet konden achterhebben, zei hij ook ongeloof in. Maar hij ook. Genade maakt eerlijk over je eigen aandeel. Dan ga je niet meer wijzigen. Zie je wel die. Dan is het voor God zeggen, hier, dit is een gebed. Een eerlijk, beleidend gebed. Ligt aan mij, Heer. En toch niet genade ontkennend. Bij die man was het zo. Ik geloof, maar het is zo gebrekkig. Kom mijn ongeloof te hulp. Bent u ook al zo blij dat het in de Bijbel staat. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Bent u ook al zo blij dat die volmaaktheid die bij die man ontbreekt, voor God geen hinderpaal is. Om als die volmaaktheid ontbreekt, toch wonderen te doen. Ja, maar de Heer gaat wel dat geloof geven. Dat is de manier waarop Hij dat hier doet. Maar de onvolmaaktheid staat God niet in de weg. Bent u daar ook al niet zo blij mee? Bent u daar ook dankbaar voor? Dat het in de Bijbel staat, ook al is je geloof gering, heel klein, kun je er soms niet voor houden. Lijkt het weggeblazen te worden op de wind. Dat de Heer dat kleine ook opzoekt. en heel, heel dichtbij komt, midden in de moeite. En waar hij geloof plant, zoals hier, gaat hij het ook, dat noemen we oefenen. Hij gaat het onderwijzen, hij gaat het ook verkwikken, zoals je een plantje water geeft. Zodat het wortelt in de diepte en vrucht draagt omhoog. Dat is voor God. Het gaat altijd om de eer van God. In de eerste plaats. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dat is iets heel persoonlijks tussen deze mens en de Heer Jezus. Zoals alles natuurlijk tot nu toe zo persoonlijk was. Die man stortte zijn hart uit. En toch is het nu anders. Want eerst was hij die vader die zo radeloos is. O, kom ons te hulp. Als u met ontferming over ons bewogen bent, kom ons te hulp. Maar nu is het nog persoonlijker. Nu is het alleen maar de Heer Jezus en die man. Die hiermee beleidt. Ik stond ook mijn jongen in de weg en zijn genezing. Niet meer ons, maar ik. Ik geloof. En mijn, kom mijn ongelovigheid te hulp. En we zeggen wel eens, word je zondaar voor God, dat is dit. Maar dan tegelijkertijd een zondaar die naar de Heer toevalt. Ik heb gezondigd. En die zijn toevlucht, zijn toevertrouwen neemt in Jezus alleen. En we verwachten het alleen van Jezus. En voordat we naar ons derde punt gaan, zomaar twee vragen. Denkt u dat u met uw aardse dingen niet bij de Heer Jezus mag komen? Denkt u dat u alleen maar aan de Heer Jezus kunt vragen of hij een nieuw hartje geeft, of hij geloof geeft, of hij genade geeft, daar meer dingen in leert? Dan moet jij echt deze geschiedenis nog eens lezen. Want deze man komt met alles bij de Heer Jezus. Zijn diepste nood, dat is ook zijn aardse nood. Als je met niet-christen omgaat, en wie doet dat niet? In de hoofdstad. Of de plekken daaromheen. Dan zie je dat alles in je leven belangrijk is. Overal valt iets van de christelijke levensbeschouwing, het christelijke wereldbeeld overheen. Dat maakt je soms ook wel zo alleen en je anders zijn. En al die dingen zijn niet onbelangrijk. Je mag ze allemaal bij de Heer Jezus brengen. Hij weet het al, maar hij wil het wel van je horen. En weet ook, er is meer. Want in dat alles probeer je als een christen te leven. En deze vader als een goede vader voor zijn jongen. En de Heer Jezus gaat die vraag gebruiken om die speer om te keren en in zijn hart te prikken. Het probleem ligt bij jou. Niet bij mij. Bent u te arm, te hopeloos, jij te ver verwijderd, hè? Heb je te lang gezondigd, te vaak, en ben je ook te vaak in dezelfde zonde gevallen? Jezus wijst de echte moeite aan. Ongeloof. En hij weet ook hoe moeilijk het is. Hoe onvoorstelbaar moeilijk het is om te geloven tegen de klippen op. Terwijl alles daartegen ingetuigt. Dat het niet makkelijk is. Dat het een geschenk is. Dat het genade is. Juist genade gaat hij hier heerlijk maken. Dat is ons laatste punt. De Heere zegent het gebed. En niet alleen het gebed, ook een praktijk van vasten die dat bidden kan ondersteunen, zullen we zien. Maar ook het gebed, in het bijzonder het gebed van die vader. Hij zegent het gebed van die vader. En hij gaat hem geven waar die man voor het eerst ook om vroeg. Maar intussen heeft die man al veel meer van de Heer Jezus ontvangen. Hij heeft twee keer gebeden. In zijn eerste gebed vroeg hij: maak mijn lieve jongen beter. En in dat tweede gebed uit vers 24 bidt hij. Ik geloof, beleidt hij, ik geloof. Maar het is zo piepklein. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En daarin heeft de Heer hem gezegend met inzicht. Dat hij zelf het echte probleem is. Maar tegelijkertijd hem naar zich toe getrokken. En meer van zichzelf laten zien. Want met die belijdenis zegt die man, het ligt niet aan u. U kunt het wel. U bent machtig. En vol ontferming. En gewillig. Om de eer van uw vader groot te maken. Dat heeft die man al geleerd. Hij verwacht nu echt alles, alles, alles. En dat van Jezus alleen. Dat is dus veel meer dan waar hij eerst om vroeg. Maar nu krijgt hij ook het eerste. Dat is iets om goed te onthouden voordat we naar dat eerste gaan. Dat hij zoveel meer kan, we zeggen wel boven bidden en denken. Dat hij zoveel meer wil, ook in het laten zien waar het probleem is. En daarin te wijzen naar zichzelf. Deze geschiedenis zo direct, precies naar die ontmoeting op die berg, waar de hemel openging, heeft ons wat dat betreft veel te zeggen. Die man weet nog heel weinig van wat Jezus hierna zal gaan doen, waar Jezus wel naartoe moet. Door het kruis heen, de kruisweg heen, door het lijden heen, door de dood heen, naar de hemel en de heerlijkheid. Wij hebben daar wel van gehoord. En wanneer Jezus nu ons opzoekt, en dat doet hij, dat hebben we gehoord. Hij is ook vanmiddag in ons midden. Dan is er zoveel meer in hem te vinden. Zelfs voor mensen die heel veel in de Heer Jezus hebben gezien. Altijd meer. Hij is vol, hij is zaligmaker. Zalig is vol. Er is altijd meer in Jezus te vinden. Dan de mens hier op aarde kan leren. En de weg om daarvan te ontvangen is tot hem te gaan. Precies zoals bij deze man hier nu gebeurt. Hij gaat wel en hij blijft vragen. Op dat eerste gebed volgt een tweede. Ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. U moet naar Jezus toe. En kom maar met uw moeite. Met het grootste probleem. Het ongeloof. En verwacht alles, alles alleen van hem. Hij is vol en hij is gewillig te geven op het gebed, op dit smeekgebed. Niet om het gebed, maar wel om de eer van zijn vader. En juist zo, in die houding. Arm in jezelf. Dan kan hij zoveel meer kwijt. Als je met een lege hand komt en bij hem is volheid, dan kan hij veel meer van die volheid kwijt. Want anders zit het van jezelf er nog in. En dat gaat de Heer laten zien hier. Hij beschaamt niet. En wat doet hij? Hij spreekt tot die jongen, tot die geest. Hij bestraft die geest, vers 25. Hij ziet ook allemaal mensen steeds dichter op die jongen dringen. Die jongen die bijna vertrapt wordt. En dan bestraft hij de onreine geest en zegt, ga uit, stomme en dove geest. Die de jongen zo alleen en ellendig maakt. Ik beveel u, ga weg en kom nooit meer terug. Wanneer Jezus spreekt, is de macht van de duivel en de zonde gebroken. Dat zal hij doen op Golgotha. Daarom moet het nog verder. Maar dat is nog zo. Als Jezus komt, dan breekt hij de macht van de zonde in het leven van zijn kinderen. Daarom moet hij ook steeds weer naar hem toe. Wat een troost is het als Jezus weg is. En die vader bang is, zou het weer gebeuren? Nee, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nooit, nooit meer komt de duivel binnen. Maar hij laat zijn prooi niet graag gaan. Die geest die roept. En die lijkt die jongen kapot te scheuren. En die valt op de grond dood. Nee, toch niet. Want Jezus is zo ver afgedaald. Van de hemel naar de aarde. Van de berg naar deze plek vol moeilijkheden. En nu bukt hij naar de grond ook. En hij richt die jongen op bij de hand. En die staat op zijn benen. En ach, nu is het goed. Die jongen kijkt zo anders uit zijn ogen. Daar is vrede. Als Jezus komt, brengt hij alles mee. En die vader, die is zo blij, zoveel vreugde. Echt zalig. Dan kun je verder. Ook als Jezus straks weer verder gaat, dan blijft hij. Dat is God wonderlijk genadig. Maar dan ligt er nog een vraag. Die mannen aan de kant. Die zo ontgoocheld zijn. Dat is dat je gewoon niet weet wat je moet doen. En zo teleurgesteld bent in jezelf. Dat waren die 9 discipelen. En wat heeft dan Jezus voor hen voor een woord? Ze komen in een huis. En daar heeft hij ze apart, waarschijnlijk alleen. Hij met de 12. En daar stellen ze hem de vraag. Nu zonder vreemde ogen. Hoe komt het toch dat wij dit niet konden? En dan gaat hij ze onderwijzen. Dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en door vasten. Dat is het laatste stukje van de preek en dan gaan we afronden. Dit geslacht, het ziet in deze geschiedenis bovenal op die duivelen. Ze hebben ze al uit kunnen werpen. En nu niet, waarom niet? Het kan alleen door bidden en door vasten. Nou ja, door bidden dat hebben we gezien in deze geschiedenis. Hoewel, hebben de discipelen dat al gezien? Het gaat hij ze nu leren. Het gaat niet anders zonder moeite uit je leven dan door bidden en vasten. Omdat je zo goed kunt bidden, zo heilig kunt vasten. Nee, maar dat is Gods gewone weg. Dat zag je bij die vader ook. Op het gebed van de vader doet hij wonderen. Hij kan het onmiddellijk. Gelukkig wel. Ik ben vergevonden van degene die naar mij niet vraagt. Maar dit, dat voornemen, dat is in een weg van bidden. En eventueel van vast. En dat is nog zo. Zonder mij kun je helemaal niets. In Johannes lezen we, zonder mij kunt gij niets doen. Blijf in mij. In het gebed. Zo zult gij veel vrucht dragen. Dus hij zegt, jullie hebben me niet gezocht, jullie leefden niet in ontmoeting en gemeenschap met mij. Daarom kon je het niet. Je was niet geborgen, niet verlangend, niet gelovend in mijn naam. Maar ik heb het geplant bij 11 van jullie. En ik zal erop terugkomen. En dit is het onderwijs, waarom dat vaste dan? Daar kijken wij op neer. Als farizeeërs of rooms. Jezus niet. Ja, wel dat oppervlakkige. Gebruik ervan. Als praktijk. Wel wanneer je er iets mee wil worden. Voor de mensen. En in Matthäus 6 zegt hij dan heb je je loon al weg. Dan gaat het je om eer van de mensen. Om geprezen te worden. Wat je allemaal doet en laat. Voor de koning. Zo niet. Mijn stilte mag het wel. Trouwens, in de kanselboodschap van 11 mei 2014 klonk het ook, hier vanaf deze kansel. In een dag van verootmoediging om door bidden en vasten ons te verootmoedigen voor God. Toen zijn we er allemaal toe opgeroepen voor degenen die toen in de kerk waren. Waarom dat vasten? Nou, dat is een praktijk die ook op het hoogtepunt van de nadere reformatie, van de reformatie in ons land, de hervorming in ons land, praktijk was. Bij verschillende mensen die daar ook over geschreven hebben, dan kijk je in hun binnenkamer. Niet om er je op te beroemen, maar wel als je merkt dat bidden moeilijk is, dat je gedachten overal heen vliegen, om dat dan te ondersteunen door te vasten. Zodat je je beter kunt concentreren. Dat is dus een heel praktische aanwijzing van de Heer Jezus zelf. Hoe kun je je beter concentreren door af en toe te vasten? Wat is vasten? Niet eten, niet drinken? Ja, dat kan. Maar misschien zijn er wel andere moeilijkheden. Misschien ligt je telefoon wel veel te veel in de weg. En dat is dan nee zeggen tegen afleiders. Die leg je dan apart. Dat is ook vasten. Zodat je beter kunt concentreren op het bidden. Dan ondersteun je dat bidden. Dat is een verantwoordelijkheid die je zelf hebt. En daarom zegt de Heer Jezus dit. Als je geestelijk voor een grote confrontatie staat. Met de wereld en de zonde van je leven. Zorg dan dat je je concentreert op het gebed. Want dan, dat is de weg waarop ik wil komen en dichterbij wil komen. Je kan het ook wel zonde, maar jij bent verantwoordelijk. En daarom zegt de Heer Jezus dat hier niet anders dan door bidden en vasten. Zo doe ik wonderen. Tot eer van mijn Vader. We leren hem hier kennen. Als een profeet die zonde ontmaskert. Als een priester. Op weg naar beneden en nog dieper zal hij gaan. Op de heuvel Golgotha zal hij lijden en sterven en dan in een grafkelder gelegd worden. De dood door lijden, door sterven heen. Maar ook om juist zo zich te tonen als de grote priester, de biddende, de dankende hoge priester nu hierboven. Die ook koning is. En vraagt, wie ben ik voor u? Wie ben ik voor jou? Gelooft u mij, is dat. Zo gij mijn stem dan heden hoort. Geloof, zegt hij dan, mijn heil en troostrijk woord. Verraad u niet, maar laat u leiden. Amen. Heere, zegen uw woord. Dat als een zwaard in uw hand is. Dat wel treft, maar niet om te doden. Ja, wel dat oude, maar om te behouden. Om te genezen van die allerdiepste zondekwaal. Toon dat u macht hebt. En zich ontfermt over het verlorene. En gewillig bent om te genezen. O, toon de kracht van dat bloed van uw Zoon Christus Jezus, die hemelse hoge priester. Maak hem van grote betekenis, van grote waarde, voor het eerst of opnieuw. Plant geloof en trek het omhoog waar hij is. Heb dank voor wat u gaf. Dat het gebrekkige in het luisteren, in het spreken ons genadig vergeven. Bescherm in de nieuwe week, in betaald of onbetaald werk, op school en alles ons helpen. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 95. We zingen daarvan het vierde vers. Psalm 95, vers 4.
Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.